Goedenavond, gemeenteleden, gasten en iedereen die later deze dienst beluistert. U bent alles van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee De Jager uit Dwingelo. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Verkade uit Harderwijk. Ik wil u graag nog attenderen op de zangdienst, vrijdag 17 mei om 19:30, hier in de kapel. En ons aanvangslied is Psalm 105, versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Stil worden voor God. Ook vanavond mogen we belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die het werk van zijn handen niet loslaat. In de naam van die God mag ik u groeten met genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Als ik in de auto onderweg ben naar een preekbeurt, dan doe ik vaak de Bijbel als luisterboek aan. Want als je dan maar vaak genoeg, ver genoeg wegpreekt, dan kan je precies in een jaar tijd de hele Bijbel luisteren. Dus voor je Bijbelkennis als dominee ook wel een beetje goed soms. En nu reed ik net Chicham binnen en toen waren we bij Psalm 5. En een prachtig vers uit Psalm 5 werd er gelezen, precies toen ik hier zo aan kwam rijden. Dus ik dacht, dan moeten we de dienst maar even mee beginnen. Ook als belofte voor vanavond. David die zingt in Psalm 5, vers 8. Ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan. Van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel. Nu is dit kapelletje in Chicham niet de grote tempel van God in Jeruzalem. Maar je mag hier wel thuiskomen bij God. En ik hoop dat je iets van die grote liefde en van dat ontzag mag ervaren in deze dienst. We gaan er in elk geval samen over zingen. Met woorden van Psalm 36, vers 2 en 3. Uw heil is als de hemel hoog. Zullen we samen God prijzen? Psalm 36 is een psalm van grote hoogte, maar ook van donkere diepte. He, dan wilde je het eerst met z'n allen uit van uw heil is als de hemel hoog. Uw trouw verheft zich voor ons oog tot in de hoogste wolken. Denk je misschien wel even aan hemelvaart. Of aan het mooie weer waar we vanmiddag van mochten genieten. Dan zie je het haast zo voor je. Je zingt over dat God de bron is van het leven. En je hoopt dat je vanavond daar iets van mag proeven. Maar het gaat ook over een ruw geweld. En over goddelozen. En over alles wat er in de wereld gebeurt. En vanavond komen in de kerk dus ook die grote hoogte en die donkere diepte ook een beetje bij elkaar. Want we gaan het op deze zondige dag hebben over een pittig thema. Al meer dan een half jaar is er oorlog tussen Israël en Hamas. En elke dag weer, als je het nieuws aanzet, word je echt overspoeld door allerlei beelden van gruwelijk geweld en van haat. En van rouw en van pijn. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar het lijkt wel alsof dat conflict daar steeds meer overwaait naar hier. Van de week zie je weer beelden uit Amsterdam. Zo'n universiteit die wordt afgebroken. Verschillende meningen staan keihard tegenover elkaar. En er worden allerlei open brieven gemaakt en statements en treinstations geblokkeerd en weet ik het allemaal. Nou, waar ik vanavond met jullie over wil nadenken, is hoe ga je hier nou als christen mee om? Met al dat geweld dat je ziet en wat doet wat met je ziel. En hoe ga je om met de actualiteit? Met wat de Bijbel allemaal schrijft ook over Israël. Hoe kun je daar nou over spreken? Het is best wel een pittig thema. En ik denk voor mij doet het ook best wel een pittige preek. Dus ik dacht, ik neem een samenvatting mee. Als de preek dan te veel wordt, kan je gewoon de samenvatting lezen. En als je alleen voor de preek naar de kerk gekomen bent, kan je nu alweer naar huis gaan en gewoon zelf de samenvatting meenemen. En bij die samenvatting staan ook een paar gespreksvragen. Dus als je straks thuis aan de koffie zit, of je denkt voor jezelf van de week nog eens na over de preek, kan je er nog een keertje op kouwen. Maar één ding, wat veel belangrijker is dan een preek, veel belangrijker dan leren, zelfs belangrijker dan lezen uit de Bijbel in de kerk, is dat we met al die hoogtepunten en dieptepunten samen eerst God zoeken en tot hem bidden. Zullen we dat ook samen doen? Heer, onze God, trouwe, liefdevolle, machtige Vader, uw heil, uw genade, uw goedheid is hoog als de hemel. Uw liefde is zo groot dat we er soms alleen maar stil van kunnen worden. Als we genieten van het mooie weer en van uw schepping. Als we blij zijn met de liefde van de mensen om ons heen. Als we geraakt worden door een lied. Door een aanraking van uw Heilige Geest. Waardoor we even helemaal vol worden van wie u bent. En tegelijkertijd, Heere God, zijn die momenten soms ook zo zeldzaam. Komen we vaak al helemaal vol met ons hoofd en met ons hart hier in de kerk. Vol van alles wat er de afgelopen weken en de afgelopen dag weer is gebeurd in de wereld en in ons eigen leven. Vol van de drukte van het werk dat weer begint nu de meivakantie voorbij is. Met onze studie, met onze zorgen en onze zorg. Heer, aan het begin van deze dienst willen we het allebei bij u brengen. Onze dankbaarheid en onze zorg. Ons hart is voor u een open boek. U kent ons beter dan we onszelf kennen. En we bidden, wilt u dat ook laten merken, dat we hier welkom zijn. Welkom met alles wat we meegebracht hebben. Dat u ons wil kennen. Dat u ons uzelf wil laten kennen, door uw woord, door de liederen die we zingen, maar ook dat u ons wil veranderen. Dat we uw genade, uw liefde vanavond opnieuw mogen leren kennen. Daarom bidden we aan het begin van deze dienst, Heere, kom met uw Heilige Geest. Raak ons hart aan, vul dit gebouw, zodat we mogen begrijpen hoe u zelf tot ons wil spreken door uw woord. Want Heer, we gaan het hebben over een lastig onderwerp. Over de oorlog in Israël, in Gaza. Over hoe u spreekt tot uw volk en door uw volk, ook in de Bijbel. Een onderwerp waar we elke dag weer mee worden geconfronteerd als we het nieuws aanzetten. Waar er allerlei meningen over de ronde doen. En dan hebben we wijsheid nodig. Wijsheid om eerst maar eens even stil te worden en te luisteren naar u. Wijsheid om ruimte te maken voor alle emoties. Om te rouwen. Boos te worden. Om u te zoeken in gebed. Geeft u die ruimte vanavond hier in ons midden. Dat bidden we voor deze kerkdienst. Maar ook voor alle andere plekken in ons land en wereldwijd waar op dit moment mensen samenkomen. Wees in het bijzonder op die plekken waar mensen vandaag in het verborgene samenkomen. Omdat ze leven op plekken waar uw evangelie wordt gehaat. Dank u wel dat we onderdeel mogen zijn van een wereldwijde familie. Op weg mogen zijn naar de dag dat uw Zoon Jezus Christus terugkomt. Leer ons om juist in deze dienst ook uit te zien naar die dag. Zo bidden wij in de naam van Jezus. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie na de beschrijving van Marcus. En ik zal straks in de preek uitleggen waarom ik juist bij dit onderwerp over Israël en over Hamas en over de oorlog en zo, waarom ik dit gedeelte heb gekozen. Maar laten we het eerst maar gewoon samen gaan lezen. Het is een gelijkenis, een verhaal dat Jezus vertelt om de mensen om hem heen iets te leren. En wat goed is om je te beseffen, is dat in Marcus 12 Jezus midden in een enorme discussie is met allerlei leiders van het volk. Fariseeën en schriftgeleerden en dat soort mensen. En er komen steeds meer mensen omheen staan. En die vinden dat interessant, zo'n opstootje. Er zijn allerlei discussies. En op een gegeven moment, midden in die discussies, vertelt Jezus deze gelijkenis. Marcus 12, vers 1 tot 12. Jezus begon tegen hen, dus tegen de mensen om hem heen, te spreken in gelijkenissen. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurde hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hem toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodden. En nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld, en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hem toe. Met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar, dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden. Dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij komt zelf. Hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze, dat zijn de fariseeën en schriftgeleerden, hem gevangen nemen. Want ze begrepen dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis. Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg. Dit is het woord van de Heer dat vanavond in ons midden klinkt. Voordat we hier zo verder over gaan nadenken, gaan we samen een psalm zingen, psalm 80. En in die psalm komt ook Israël als wijngaard, als wijnstok in dit geval, terug. En zo meteen in de preek zal ik er ook nog even iets over psalm 80 vertellen. En we zingen uit psalm 80 de versen 1, 4, 6 en 7. O God van Jozef, leid ons verder. Psalm 80, vers 1, 4, 6 en 7. Zometeen, direct na de verkondiging, zingen we gezang 285, de versen 1, 3 en 4. Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Gezang 285, de versen 1, 3 en 4. De gemeente van Christus hier in de kapel in Tjuchem, of misschien op een later tijdstip nog met ons verbonden. Alles draait om jou. Tenminste, dat is hoe we er in onze cultuur vaak tegenaan kijken. We worden opgevoed als middelpunt van je eigen kleine universum. En als je heel eerlijk bent, misschien ook wel een beetje van het grote universum. Alles wat je ziet, alles wat je meemaakt, zie je immers alleen maar vanuit jezelf. Je kan niet in het lichaam van een ander kruipen. En zeker in Nederland betekent dat we vaak met onze mening vooraan staan. Wat vind jij er nou van? Wat moet ik hier nou van vinden? Nou, lieve mensen, ik wil deze preek beginnen met iets wat je in de kerk volgens mij niet zo vaak hoort. De Bijbel gaat niet over jou. Tenminste, niet in de eerste plaats. De Bijbel gaat over God. En over Gods weg met mensen die Hij uitgekozen heeft. Bovendien is de Bijbel helemaal geschreven door Joodse mensen. Mozes was Joods, David was Joods, Paulus, Matthäus, Johannes, allemaal kinderen van Israël. En jazeker, we geloven van harte, het is een wonder dat we dankzij Jezus ook mogen delen in Gods liefde. En dat daarom onderaan de streep de Bijbel ook zeker wel over ons en tot ons spreekt. Maar in de eerste plaats gaat de Bijbel niet over jou. Als je nou vandaag en morgen waarschijnlijk ook en overmorgen ook het nieuws aanzet, dan domineert het geweld in Israël en Gaza. Die ene kleine strook land, het geografische scharnier tussen Europa, Azië en Afrika, die houdt vandaag miljarden mensen bezig. Zelfs het Eurovisie Songfestival gaat helemaal over of Israël mee mag doen. Maar jouw wereld en mijn wereld, die draait om jezelf. Zo heb je dat geleerd. En wat zie je dan? Dan zie je dat het conflict vandaar, dat conflict daar in Israël, zomaar overwaait naar hier. Alles en iedereen in Nederland heeft een mening over Israël. In Gaza is er oorlog. Hier wordt het academiegebouw van de Universiteit van Amsterdam vernield. In Gaza is er oorlog. Hier worden allerlei open brieven geschreven, vlaggen uitgehangen, statements gemaakt. Er wordt geprotesteerd, gevochten en gescholden. Hoe ga je daar nou als christen mee om? Vanavond wil ik iets doen wat ik best een beetje spannend vind. Ik wil namelijk met jullie een klein beetje afstand nemen. En we gaan dus niet allerlei bijbelteksten pas boem van toen zo naar nu halen. Nee, we nemen een klein beetje afstand en we gaan eens luisteren naar Jezus. Kunnen we nou van zijn woorden iets leren over wat onze taak, onze roeping is in deze tijd? Wat kun jij als leerling van Jezus in 2024 nou doen? Hoe leef je nou in de stormen van deze tijd? Nou, we hebben niet voor niets Marcus 12 gelezen. Want Marcus 12, dat is nou een bijbeltekst waar jij en u en ik nou een keertje lekker niet het middelpunt zijn. Nou, daarover ga ik later nog wat meer vertellen. Ik wil eerst gewoon eens even met jullie kijken naar wat Jezus in Marcus 12 vertelt. In Marcus 12 beschrijft Jezus een wijngaard. Een wijngaard die heel zorgvuldig is aangelegd met alles erop en eraan. En voor de mensen die om Jezus heen staan terwijl hij aan het vertellen is, is het direct duidelijk wat Jezus met die wijngaard bedoelt. Want in de Hebreeuwse Bijbel, in ons Oude Testament, is een wijngaard namelijk steeds het symbool, het beeld voor het land Israël. Er is een plek die door God gekozen is, die door God in cultuur is gebracht en die hij geschonken heeft aan een specifiek volk. Als Jezus begint te vertellen over een wijngaard, dan denkt iedere hoorder in Israël gelijk aan een tekst van de profeet Jesaja. In Jesaja hoofdstuk 5 beklaagt God zich over Israël. Hij zegt dat het bestuur van het land Gods wijngaard, daar heb je hem, heeft verwaarloosd. En nu wordt Israël gestraft, omdat ze niet goed voor het land van God, voor de wijngaard van God, hebben gezorgd. Of denk maar aan Psalm 80, die psalm die we net nog hebben gezongen. Daar wordt het volk van Israël vergeleken met een wijnstok, met een druivenplant. En die druivenplant wordt heel voorzichtig door God, de tuinman, uitgegraven in Egypte. En opnieuw geplant in het beloofde land, in de wijngaard Israël. Maar ook in Psalm 80, als je die psalm leest, ook daar gaat het mis. Want ook daar wordt de wijngaard aangevallen en vernield. Maar het beginpunt is steeds dit. God heeft mensen uitgekozen. Een bijzonder volk voor een bijzondere plek. Want dat is hoe God werkt. God is de God die mensen uitkiest. Hij heeft Abraham en Isaac en Jacob gekozen. Hij heeft tot Mozes gesproken en zo zijn volk gered. God kiest mensen uit en hij maakt afspraken met hen. Dat horen we ook elke keer weer als er hier in de kerk, nou hier is niet zo vaak, maar aan de overkant in Siddeburen als er een kindje wordt gedoopt. En dan wordt de naam van dat kindje uitgeroepen. Als herinnering, God roept ook vandaag nog mensen om hem te volgen. Maar waarom heeft God nou dat volk Israël uitgekozen? Nou, het eenvoudige antwoord is, omdat God zo werkt. Ik wil met jullie een heel klein stukje lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 7, vers 1 tot 10. Daar lezen we, het is niet omdat u groter of talrijker was dan de andere volken, dat hij u lief kreeg en uitkoos. Nee, u was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer uw God is God, en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na, en is trouw aan ieder die hem lief heeft, en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Einde citaat. God kiest mensen uit. Steeds weer in de geschiedenis. Niet omdat die mensen beter zijn, of zoveel anders dan de rest, maar omdat dit is hoe God werkt. Hij trekt met mensen op uit liefde. God heeft op een concrete plek, een concreet volk gekozen, om zijn zoon geboren te laten worden. Zo heeft God Israël gekozen. En zo roept God ook vandaag nog mensen om hem te dienen. Maar let op, want dit klinkt bijna een beetje relatief. Zo van toen in Deuteronomium, toen werd Israël gekozen en nu kiest God weer nieuwe mensen uit. Nou, zo werkt het ook niet helemaal. Want als God een verbond sluit, als God een band aangaat met mensen, dan is dat een eeuwigdurend verbond. En het interessante is, dat als je nou eens heel voorzichtig kijkt in de geschiedenis, dat je dan ook ziet dat er steeds opnieuw om Israël gestreden wordt. Lieve mensen, antisemitisme, jodenhaat, is totaal absurd. Er is geen enkele reden om joden die in Nederland wonen verantwoordelijk te houden voor wat er nu in Israël gebeurt. En toch gebeurt het. Er is geen enkele rationele reden waarom je Jood ook vandaag nog als scheldwoord zou gebruiken. En toch gebeurt het. En het is echt bizar dat die oorlog in Israël, hoe ernstig die oorlog ook is, vrijwel al het buitenlandse nieuws en conflict in de schaduw zet. In Congo zijn op dit moment 8 miljoen mensen op de vlucht. In Jemen zijn honderdduizenden mensen de afgelopen jaren vermoord. Je hoort er bijna niks van. Het aantal Joden in landen in het Midden-Oosten is de afgelopen decennium gedecimeerd. Het is bizar dat je dat niet hoort. Het is totaal onbegrijpelijk dat in 2024 studenten met een keppeltje op niet meer naar college durven gaan. En dat gebeurt niet in een of ander land ver weg. Dat gebeurt aan de Universiteit van Utrecht. En aan de Universiteit van Amsterdam. Er wordt steeds weer in de geschiedenis om Israël gestreden. En dan denk je, na de Tweede Wereldoorlog hadden we ons lesje wel geleerd. Nou, nee dus. En misschien is het zo dat juist die irrationele haat richting het Joodse volk, dat juist die haat laat zien dat juist dit volk voor God een bijzondere plek heeft. Ja, zeggen sommige mensen dan. Maar je moet natuurlijk wel onderscheid maken tussen het volk Israël, de mensen uit de Bijbel, en de staat Israël, dat land nu. Nou, dat lijkt een goede en een makkelijke oplossing. Maar helaas gaat die vlieger ook niet helemaal op. Want er is een probleem met die redenering. En dat probleem wordt aangestipt in onze schriftlezing. Want voor heel veel Joodse mensen is juist die fysieke plek, die wijngaard, dat land, onderdeel van hun identiteit. Niet voor alle Joden, maar voor heel veel Joodse mensen heeft Joods zijn alles te maken met die landbelofte. En als wij dus op een afstandje zeggen van ja, staat en volk, dat zijn verschillende dingen, dan doe je geen recht aan hoe Joodse mensen er zelf naar kijken. Oké, er is dus strijd om Israël. Dat is in alle tijden zo geweest en ook vandaag nog. Maar laten we even eerlijk zijn. Vandaag is het toch vooral ook de staat Israël die zelf aan het vechten is. We zien het toch op het nieuws. Al die oorlog. Dat onuitsprekelijke geweld. Ja, tegen terroristen, ja zeker. Maar toch ook tegen burgers. En kinderen. En vrouwen en ouderen. Vandaag is het moederdag. Dan zie je al die babytjes liggen op een rijtje in een massagraf in Gaza. En dat zit toch ook in het verhaal dat Jezus vertelt. Ja, want God die heeft al een wijngaard. Maar die pachters van die wijngaard, die zijn toch aan het vechten en aan het moorden en ze gooien iedereen eruit. Zien we niet juist in Marcus 12 dat God ook bijzonder kritisch is op Israël? Nou, tijdens het schrijven van deze preek moest ik denken aan de lijfspreuk van de filmheld Spider-Man. Haak nog niet af. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n hele grote Spider-Man-kenner of zo hoor. Maar zijn lijfspreuk, die ken ik wel. Dat is: with great power comes great responsibility. Als je een grote macht hebt, heb je ook een grote verantwoordelijkheid. Christelijk gezegd, hoe sterker je roeping is, hoe meer God je in het oog houdt. Dus ja, Israël heeft een bijzondere plek onder de volken. En die plek is zeker nog niet voorbij. En daarom zien we ook dat antisemitisme niet voorbij is. Maar die bijzondere plek geeft ook een grote verantwoordelijkheid. En op die verantwoordelijkheid mag je je best wel eens beroepen. Net zoals elke politicus en elke bestuurder hebben ook de leiders van de staat Israël grote verantwoordelijkheden. En misschien nog wel groter dan die van andere politici. Want ook vandaag de dag kijkt de wereld naar Israël. En als je dan zegt dat je een voorbeeldland bent, als je beweert dat je democratischer en rechtvaardiger bent dan je buren, dan moet je je daar ook naar gedragen. Goed, voordat we het weer te veel gaan hebben over de actualiteit en het hier en nu, wil ik even terug naar de Bijbel. Als je het een beetje kwijt bent, moet je samenvatting er maar bij pakken. Maar we gaan even terug naar de gelijkenis die Jezus vertelt in Markus 12. De reden dat ik deze tekst heb laten lezen vandaag is omdat dit verhaal in Markus 12 een aantal belangrijke richtingen en nuances laat zien over hoe wij kunnen denken over Israël. En ik wil even met jullie doornemen hoe we vaak op het eerste oog deze gelijkenis lezen. Eerst vertelt Jezus over een wijngaard. Dat is het land Israël. En die wijngaard, dat land, wordt gegeven, wordt verpacht aan het volk Israël. Dan is stap 2 dat God gezanten stuurt. De profeten uit het Oude Testament. Mensen die hij uitgekozen heeft. Maar wat zie je dan? Dat die pachters, dat het volk, die mensen steeds weer verwerkt. En die pachters die worden steeds wreder en gewelddadiger. De eerste gooien ze nog uit, maar dan gaan ze mensen vermoorden en zo. En dan is de derde stap dat God zijn zoon stuurt. En die wordt door de pachters vermoord. Jezus weet als hij dit zegt, dat hij door zijn eigen volksgenoten zal worden verworpen. Ze roepen weg met hem. Kruisig hem. En dan wordt het Goede Vrijdag in de wijngaard. En als dat dan allemaal gebeurd is, wat zal de Heer van de wijngaard nu doen? Vraagt Jezus. Hij zal nieuwe pachters sturen. En dan denken wij, hé, die nieuwe pachters, dat is natuurlijk de kerk. Dat zijn wij. Maar daar gaat het mis. Want aan wie vertelt Jezus deze gelijkenis eigenlijk? Wie zijn Marcus en Lucas en Matthäus die deze gelijkenis hebben opgeschreven? Dat zijn zelf Joodse mensen. Aan wie belooft Jezus een vernieuwing in het land? Aan de mensen die om hem heen zitten. Aan zijn Joodse luisteraars, aan zijn volksgenoten. Ik vertelde net al even dat deze gelijkenis precies midden in een hele grote discussie staat tussen Jezus en de leiders, de fariseeën en de schriftgeleerden. Wie zijn nou die eerste pachters, de mensen die hun opdracht hebben misbruikt? Voor Jezus zijn dat de fariseeën. Het zijn de leiders die gefaald hebben. Want met een grote roeping komt een grote verantwoordelijkheid. En wee je gebeente als je dat niet beseft. Ga je kijken naar Jesaja 5 en naar Psalm 80, die andere teksten over de wijngaard, dan lees je daar dat het steeds de leiders van het volk zijn die de gevolgen van het kwaad moeten dragen. Maar Gods belofte aan het volk Israël houdt daarmee niet op. Nee, integendeel. God zal zeker het geweld en het kwaad oordelen, maar hij blijft ook trouw aan zijn verbond. Ik hoop dat je even merkt hoe gemakkelijk wij een Bijbeltekst laten draaien om onszelf. En met alle respect, het is een hele antisemitische manier om de Bijbel te lezen. Als we zeggen dat het Joodse volk heeft afgedaan en wij zijn de nieuwe pachters. Dan denken wij dat wij het even beter kunnen dan Israël. Dan laten we de wereld om onszelf draaien in plaats van om God. Zo gemakkelijk gaan we mee in de veroordeling van kwaad. En dat is terecht. Maar laat je er niet toe verleiden dat je gaat denken dat Gods verbond heeft afgedaan. Denk niet dat God veranderd is. Wat we dus zien in Marcus 12, in die gelijkenis, is dat God het kwaad veroordeelt. Dat geweld en moord en uitsluiting, dat niet getolereerd wordt. Maar het heft de wijngaard niet op. En nu kom ik bij de kernvraag van deze plek. Wat is nou de plek van een christen? In deze gelijkenis, in Marcus 12, zou ik denken, wij mogen aanschuiven. Aanschuiven bij de nieuwe pachters aan tafel. We mogen proeven van de wijn van genade. We mogen deel hebben aan het koninkrijk van God. Gods nieuwe wereld verwachten, ernaar uitzien. De kerkorde van de PKN zegt dat heel mooi. Die zegt, christenen, wij de kerk, wij delen in de aan Israël geschonken verwachting. De Bijbel draait niet om jou, maar God ziet jou wel degelijk. En dankzij Jezus mag ook jij aanschuiven bij God. Van Marcus wil ik nog één keer terug naar het nieuws van 2024. Want wat is nou de plek van een christen vandaag? De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is extreem complex. Zo ontzettend verwrongen door de geschiedenis, dat makkelijke antwoorden en hele scherpe meningen niet meer helpen. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar zeggen dat het Israël van vandaag precies hetzelfde is als het Israël uit de Bijbel. Maar je kunt het ook weer niet helemaal loszien van elkaar. Je kunt niet zomaar Bijbelteksten pakken en die patsboom direct op de krant plakken. Maar je kunt ook weer niet zeggen dat Gods verbond of Gods spreken over Israël alleen maar van toen en tijdelijk was, dat het niet over nu gaat. En als je bijvoorbeeld vanavond nou zou concluderen dat ik zo patsboom gepreekt heb, dat Jezus Marcus 12 over Benjamin Netanyahu vertelt als een slechte pachter. Of dat ik juist heb gezegd dat de Israëlische regering uitverkoren onaanspreekbare mensen zijn, dan heb je in beide gevallen de preek niet begrepen. Want je kan niet zomaar de Bijbel op nu plakken. Maar wat kan je nou als christen wel met het nieuws? Ik had het eerder even over Spider-Man, hè, met zijn lijfspreuk. Met een grote macht komt grote verantwoordelijkheid. Ik wil nog één andere filmheld citeren. En dat is eentje die wat meer christelijke wortels heeft. Dat is namelijk Gandalf, een personage uit In de Ban van de Ring van de Engelse schrijver Tolkien. En Tolkien die heeft aan Gandalf, ik weet niet of je de films kent, maar die heeft aan Gandalf bepaalde verwijzingen naar Jezus meegegeven. En ergens in die boeken van Tolkien zegt Gandalf, wees niet te snel met je oordeel over leven en dood, want zelfs de zeer wijzen kunnen niet elke uitkomst zien. Wees niet te snel met je oordeel over leven en dood, want zelfs de zeer wijzen kunnen niet elke uitkomst zien. In alle chaos van die oorlog in Gaza kunnen wij niet alles overzien. En het is niet onze taak hier in Tjuchem om even voor volkenrechter te gaan spelen. Onze taak is niet om alles te oordelen en te doen alsof wij even hier zo in de veiligheid van de kerk dat gruwelijke conflict kunnen oplossen. Nee, onze taak als christenen, onze roeping, is veel eenvoudiger. En omdat die eenvoudiger is, is die ook veel moeilijker. Nu komt het. Tegenover oordeel plaatsen wij rouw. Het is onze roeping om te huilen. Om mee te huilen met Palestijnse moeders die hun kinderen hebben verloren. Om te huilen samen met Israëlische moeders die hun kinderen kwijt zijn geraakt in de gijzeling. Tegenover oordeel plaatsen wij rouw. En tegenover verdeeldheid en haat plaatsen wij vrede. Door niet zelf op de troon van God te gaan zitten. Niet te snel je mening op de tong te nemen en zo de verdeeldheid te voeden. Onze roeping is dit. Wij moeten bidden. Bidden om de vrede van Jeruzalem. Bidden om recht. Bidden om troost. Steeds weer bidden. Heer, ontferm u. En ja, we mogen onrecht benoemen. We moeten antisemitisme en geweld veroordelen. Maar we hebben een taak die veel belangrijker is. Een taak van nederigheid. Rouwen en dienen. Vrede stichten en bidden. Nog één ding tot slot. Waarom is dat nou juist onze taak? Waarom doen we dat? Dat doen we vanwege de Zoon van de Heer van de Wijngaard. Jezus Christus, geboren uit een Joodse vrouw, verworpen door de Joodse leiders, gevolgd door Joodse leerlingen. Het is die Jezus Christus, dankzij wie ook wij mogen delen in het eeuwige leven. En Jezus die koos ervoor om niet te oordelen, maar om zelf veroordeeld te worden. Jezus Christus is de vredevorst. Jezus Christus is de hoeksteen. Hij is degene die uiteindelijk alles recht zal maken. Hij zal vrede brengen. Hij zal onrecht veroordelen. Wij hoeven niet op zijn stoel te gaan zitten. Maar we mogen wel zijn liefde delen. Ook met Jood en Palestijn. En ik besef dat ik hiermee niet alle meningen en alle chaos tot stilstand breng. En misschien ga je een beetje teleurgesteld naar huis, omdat er niet een pasklaar zo uit de Bijbel gekopieerde reactie op het nieuws wordt meegegeven. Maar de realiteit is dat deze wereld te complex is voor alle antwoorden. En de Bijbel die gaat over God. God die groter is dan het nieuws. En het doet aan hem geen recht als wij denken dat we de wereld om onszelf kunnen laten draaien. Maar we geloven wel dat er een God is. God die het overzicht bewaart. God die jou zo lief had, dat hij een volk heeft gekozen om zijn Zoon in te plaatsen. Zijn Zoon werd gegeven, omdat God jou lief heeft. En die God wil ook jou leiden door zijn geest op de weg van vrede. Amen. Als christenen zijn we onderdeel van een wereldwijde familie. Vandaag komen mensen bij elkaar, hier in de kleine kerk van Tsjechië, maar ook in Amerika, in megakerken, in kerken in het geheim in Noord-Korea. En dat is al 2000 jaar lang zo. Het is goed, juist in deze week voor Pinksteren, om daarbij stil te staan. Dat we onderdeel zijn van een familie, van een kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daar worden we aan herinnerd als we samen met die kerk ons geloof beleiden. Zullen we daarbij gaan staan? En een ieder mag met mij spreken in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. En is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria. En is mens geworden. Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten in één heilige, katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen we samen God prijzen met gezang 231, de versen 1, 3 en 4. Wij knielen voor uw zetel neer. Zullen we samen bidden? Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen uitkijken naar die grote dag. De dag van vrede. De dag dat uw Zoon Jezus Christus terugkomt om recht te spreken, tranen van ogen te wissen, eeuwig leven te brengen en samen met ons een feestmaal te vieren. Een feestmaal waarbij ook wij mogen aanschuiven dankzij het offer dat Hij heeft gebracht. Dank u wel voor dat wonder, dat de wereld niet om ons draait, maar dat we toch welkom zijn bij u. Dat er liefde is die dieper gaat dan alles wat we ons kunnen voorstellen. Een nieuwe start steeds weer voor als we struikelen. Omdat u daarvoor gekozen heeft. Omdat u een God van liefde bent. Daarvoor prijzen we uw grote naam. Maar heren, het is soms zo lastig om uit te blijven kijken naar die dag. Omdat er zoveel aan ons leven trekt. De drukte van elke dag, onze luxe, onze gehechtheid aan alles wat er hier op aarde is, maar ook de zorgen om alles wat er gebeurt in de wereld. Want dan heeft u vrede beloofd, maar is er nu zoveel pijn, zoveel onbegrijpelijke haat, ver weg maar ook dichtbij. En daarom bidden we u, Heere God, wilt u ons leren om te rouwen. Om te rouwen met de moeders van Gaza, die hun kinderen verloren zijn in de oorlog. Om te rouwen met de moeders van Israël, die hun kinderen zijn kwijtgeraakt in de gijzeling. Leer ons om te rouwen. Vandaag is het Moederdag. En we bidden ook voor alle moeders in onze omgeving, die zelf kinderen verloren hebben. Aan de dood of aan het leven. We bidden u voor mensen die zo graag moeder zouden zijn geworden, maar aan wie dat niet gegeven is. En die elke dag weer die pijn van dat gemis in hun hart meedragen. Geef ons de moed om niet met makkelijke woorden te komen, maar om steeds weer samen met mensen te rouwen. Omdat we weten dat u onze tranen bewaart. Heere, leer ons steeds weer om vrede te stichten. In alle conflicten die er kunnen zijn in onze dorpen en in ons naaste leven. Maar ook als het gaat over dingen wereldwijd. Dat we niet te makkelijk denken dat we alles wel begrijpen. Maar dingen ook durven over te geven aan u. Dat we het geduld van uw Zoon Jezus Christus mogen uitstralen. Dat mensen zich welkom mogen weten in de kerk. Niet nadat ze door allerlei hoepels moesten gaan. Maar omdat juist ook de grootste zondaars door u worden ontvangen. En Heere, leer ons om te bidden. Als we soms de woorden niet kunnen vinden. Als we zo weer opgeslokt worden door ons dagelijkse leven, dat we de tijd haast niet meer kunnen vrijmaken. Als er zoveel is wat ons zorgen baart, dat de hemel van koper lijkt. Spreek dan zelf door ons, door uw Heilige Geest. Daarom komen we ook vanavond bij u in de stilte. Om met u te delen wat alleen u hoeft te weten. Heer, u hoort onze gebeden, als we ze onder woorden kunnen brengen, maar ook als het bij stille verlangens blijft. Daarom vatten we ons gebed vol vertrouwen samen met de woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen.
Uw gaven worden ingezameld in de collecte. En daarna sluiten we deze dienst af als, met als slotlied een, eigenlijk een voortzetting van ons avondgebed. Van een heel mooi gebed voor de nacht. Dat is gezang 387. O Heer mijn God, ook deze nacht zijn lof en eer u toegebracht. En we zingen vers 1, 2, 5 en 7. Het staat op het bord, staat 6, maar ik heb het denk ik verkeerd doorgegeven. 1, 2, 5 en 7. Avondgebed dat we net zongen is oorspronkelijk geschreven als een kanon. Ik dacht, dat durf ik nu nog niet helemaal aan, maar misschien bij zangavond of zo kunnen we mooi samen met elkaar inzingen. Fijn dat je hier vanavond in de kerk van Tjuchem was. Er is genoeg, denk ik, om over na te denken. Je krijgt dus een samenvatting en gespreksvragen heb je meegekregen. Maar dit mag je ook weten, dat wat er deze week ook weer gebeurt, wat je ook treft, wat er op je pad komt, je hoeft niet alleen te gaan. Want God zelf wil met zijn zegen nabij zijn. Ga dan heen in vrede. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.